Het was een vreselijke tijd in Israël. Was onder de vorige koningen de Baalsdienst nog niet ingevoerd? Onder Agab ging het gebeuren. Was het onder de vorige koningen zo dat er kalverbeelden stonden in Dan en Bethel? Het was nog een soort nevengodsdienst. Ze hadden de Heeren nog niet helemaal verlaten, maar dienden daarnaast die kalverbeelden. En dan zeiden ze dat ze door middel van die beelden ook nog de Heeren dienden. Het syncretisme, zoals dat wel later genoemd is. Maar nu onder koning Agab gaat er iets heel anders gebeuren. Hij is stapelverliefd geworden op Izebel, de dochter van de koning van Fenicië, het Baal, die ook de priester was van de Baals godsdienst in zijn land, de hoge priester. En via Izebel en zijn huwelijk met haar haalt hij de godsdienst van Baal en Astarte binnen. Dat was een vruchtbaarheidsgodsdienst, waarbij eigenlijk alle plaatsen waar de Heere werd erkend en geëerd, vervangen werden door tempels of hoogten, waar Baal en Astarte vereerd werden. Je zou het kunnen vergelijken met het feit als in heel Nederland alle kerken worden omgebouwd tot moskeeën. Dat geen kerk meer te zien zou zijn. Alleen dit ging nog een stap verder. Want bij die Baal en Astarte godsdienst was er de zogenaamde heilige prostitutie. Vrouwen en ook mannen, denk aan de schandjongens, die zich aanboden. Want men geloofde dat door de geslachtsgemeenschap die in de tempels plaatsvond, de vruchtbaarheid van de aarde werd bevorderd. Ik hoef je niet te vertellen dat dat ook gepaard ging met drankfestijnen, met zang en dans. En ook mensen die drugs gebruikten, al was dat toen wel een andere aard als in onze tijd. Het was een afglijden geworden in de wetteloosheid, in de liederlijkheid, de verloedering van heel Israël. En als klap op de vuurpijl was er een zeker Bezaliel Hiel, die met een groep mannen naar de puinhopen van Jericho toog en in strijd met het bevel van God door Jozua aan Israël gedaan, de muren van Jericho weer begon op te bouwen. En in zijn hoogmoed en in zijn verzet en haat tegen de God van Israël heeft hij gezegd: en ik zal die muren zo vastmaken dat zelfs de Heere ze niet meer omver kan blazen. En dat deed hij door een offer te brengen. Zijn oudste zoon werd eerst geofferd onder de dorpel van de poort die de stad binnenleidde. En vervolgens, toen de deuren van die poort gemaakt moesten worden, offerde hij zijn jongste zoon. Ze werden dus gedood en begraven onder de poort naar de stad Jericho. En zelfs bij de heidenen was dit toch wel omstreden of je je eigen kinderen kon offeren. Hoewel Jeremia 19 vers 5 vermeldt dat in diezelfde tijd de Baals en de Astarte godsdienst er kinderoffers gepleegd werden. In die tijd leefde Elia. Het merkwaardig is dat we verder niets van hem weten. In hoofdstuk 17 vers 1 staat: als terloops en Elia de tisbiet van de inwoners van Gilead zei tot Agab. We weten alleen dat hij uit Gilead kwam, dat was het Overjordaanse, maar niet wat zijn voorgeschiedenis was, of hij getrouwd was, of hij ouders had. We weten alleen dat het een groot man geworden is in het koninkrijk van God, destijds in Israël. Elia staat ook in het Jodendom voor een geweldenaar. Rabbijnen zeggen dat Elia nu in de hemel ook voorbeden doet voor Israël. Maar Elia wist dat allemaal zelf nog niet. Hoe hij later op een onterechte manier vereerd zou worden binnen het Joodse volk. En op een terechte manier door de christenen. Zoals Jacobus nog in zijn brief erover spreekt. En niet te vergeten de Heer Jezus zelf, die Elia verschillende keren noemt. Wat gebeurde er echter toen Elia zijn ambtsbediening begon. Iets heel merkwaardigs. Je zou verwachten dat de Heere tegen Elia zou zeggen: Elia, ik heb destijds door Mozes aan de Israël laten bekendmaken dat mijn toorn tegen het volk ontsteekt als ze zich niet aan mijn geboden houden. Dan staat er in Deuteronomium 11 vers 17 dat als de toorn van God tegen Israël ontsteekt, dat hij de hemel toesluit, dat er geen regen zij en het aardrijk zijn gewas niet geeft, en gij haastig omkomt van het goede land dat u de Heere geeft. Dus de Heere preekt dat zijn toorn betekent de ondergang van de landbouw en de veeteelt, grote watertekorten en hongersnood. Waarom krijgt Elia niet de opdracht om Israël door te gaan en overal deze boodschap te preken? Dit is wat jullie over jezelf hebben heen gehaald toen je de Heere verliet en zijn geboden niet meer hebt gehouden. Nee, hij kreeg de opdracht om zich te verbergen. Hij heeft tot Ahab gesproken en dan staat er in vers 3: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit. Laten we nog eens even kijken naar de manier waarop hij voor Ahab stond. Hij was de enige in Israël die Ahab in het aangezicht durfde te weerstaan. Die man had een ongelooflijke geloofsmoed ontvangen van de Heer. Ik moest denken aan dominee Holland destijds in de Tweede Wereldoorlog in Putten. Die opkwam voor het volk wat weggevoerd was vanuit Putten naar Duitsland. Die honderden mannen, meer dan 600. En het gemeentehuis binnenging, daar stond een NSB, de burgemeester, met een aantal SS'ers achter zich. En dan zei die burgemeester: weet u niet dat ik u de macht heb om u in de gevangenis op te sluiten? Als u zo doorgaat, zoals u dat nu doet. Toen antwoordde dominee Holland: u zou geen macht hebben, burgemeester, als u dit niet van God gegeven was. En draaide zich om en liep zo het gemeentehuis uit. Dan moest ik aan denken bij Elia die voor Ahab stond. En hier was sprake van levensgevaar. Ahab hoeft alleen maar een wenk te geven en hij zou neergehouden zijn ter plekke waar Elia stond. Wat heeft Elia tegen Ahab gezegd? Het woord van de Heere is, voor wiens aangezicht ik sta, en dan legt hij een eed af, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Later zal Jacobus zeggen: Elia bad een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet op de aarde. Staat hier echter niet dat hij een gebed bad. Staat dat hij dat zij, u staat in het volgende hoofdstuk 18, dat als de regen weer mocht terugkeren na 3,5 jaar, dat Elia bad door voorover te vallen en zijn hoofd tussen zijn knieën te leggen en te bidden. Dus vandaar dat iedereen aanneemt, Jacobus ook, door de geest geïnspireerd werd toen hij zei, dat ook Elia bad voordat de droogte kwam. Maar is het nu zo dat dit Elia tot een bijzonder mens maakte? Wel, Elia zelf moest erachter komen dat hij maar een mens was van gelijke beweging als wij, zoals Jacobus het schrijft. Dat betekent dezelfde emoties. En het woord gelijke beweging, dat heeft ook nog verband met hetzelfde lijden wat wij mensen allemaal lijden. Dezelfde soort ervaring als wij. Dus Jacobus die snijdt alle gedachten af dat Elia een heel bijzonder mens was. En Elia moest daar zelf ook achter komen. En dat was een van de belangrijkste redenen dat hij niet moest gaan preken aan Israël, maar dat hij moest gaan naar de beek Krit. Ik ben daar geweest destijds, een van de Israël reizen. Dan kom je op een groot rotsplateau. En dan zie je in één keer, als je daar overheen loopt, een diepe ravijn voor je. Uitgesneden uit het land lijkt het wel, hè? Uit de rotsen uitgesneden. En dat betekent krit ook eigenlijk, insneden. En in dat diepe ravijn, daar loopt dan onderin een wadi, een beek als de regentijd er is. Als er voldoende regen valt, dan loopt daar een beek. En daar, aan de oevers van dat beekje, in dat ravijn, daar heeft Elia zijn dagen doorgebracht. Alleen, in de stilte. Oh, hij wist wel dat er nog een Obadja leefde. Obadja die had 100 profetenzonen verborgen. Ergens ook in de rotsen, in de spelonken. Waarschijnlijk daar ook in de buurt. Obadja was een van de weinige getrouwen die overgebleven was. Maar verder dacht Elia volstrekt alleen te zijn. Je moet je voorstellen, hij was nog maar pas geroepen om te gaan preken. En de Heere zegt, verberg je aan de beek Krit. Het tegenovergestelde wat hij ooit had kunnen bedenken. En Elia wist niet, wat later in de brief van Paulus aan de Romeinen gezegd wordt, dat er in die tijd nog 7000 mensen waren in Israël, die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Daar was hij onkundig van. Hij voelde zich nameloos. Alleen. Soms gaat de Heere met zijn kinderen een weg die zo tegen vlees en bloed ingaat dat we ons nameloos alleen voelen. Dat je zelfs aan je man of vrouw of je kinderen of ouders weinig hebt. Dat hoeft niet alleen zo te zijn naar aanleiding van een sterfgeval, dat is ook vaak een reden, of de openbaring van een ernstige ziekte, maar ook een relatie die verbroken is, een scheiding tussen vrienden, scheiding in een huwelijk, een mislukking op school, een bedrijf dat failliet gaat. En dan hebben we de neiging om te zeggen, God is niet met ons. Het is een teken van Gods toorn. Het is zeker vanwege mijn zonde dat ik gestraft word. Vanmorgen leren we dat de Heere zijn kinderen wel eens in benauwdheid brengt, in eenzaamheid brengt, om ze iets te leren wat ze anders nooit geleerd hadden. Als Elia de krit-ervaring niet gehad had, had hij nooit op de Karmel kunnen staan. Geliefden, houd het ervoor als je veel wederwaardigheden hebt in je leven, waarvan we straks zongen, die zijn des vrome lot. Dat God dat zal toelaten in je leven om je op iets voor te bereiden wat veel heerlijker is als je ooit had kunnen bedenken. Een groei in het geestelijk leven, de zekerheid van het geloof, die de zekerheid van het heil in Christus is, uitzicht op het eeuwige leven, meer inzicht in de schriften die van Christus getuigen, en daardoor een hechtere band met de Heer Jezus zelf. Deze dingen worden alleen door lijden verkregen. We zeggen niet voor niks, Gods volk wordt door lijden geheiligd. Zelfs Elia moest deze weg gaan. Hij was een mens van gelijke beweging als wij. En hij zou misschien nog gehoord hebben wat in hoofdstuk 18 vers 10 staat, dat Agab een internationaal arrestatiebevel had uitgevaardigd om Elia bij zich, voor zich te krijgen aan het hof in Samaria. Dus hij was vogelvrij verklaard. Ja, als we nou toch over vogels hebben. Wat gebeurt daar bij die bekerrit? Er was geen mens te zien. Er was alleen. Er kwam een raven. Raven, ja, die onreine vogels. In de wet van Mozes staat dat ze onrein waren. Gulzige veelvraten. Nog steeds. Als ze jongen hebben, dan worden die snel het nest uitgeworpen. Zo snel mogelijk zelfstandig zijn. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus later zal zeggen dat God zelfs de jonge raven hoort. Want die schreeuwden dan een voedsel, omdat ze te snel het nest uitgeworpen waren. Vrede vogels. Aten alles. Ook vlees van dieren. De heideren hier in het westen en de heideren in het Midden-Oosten, de heideren van alle eeuwen, zagen de raven, de boodschappers van de goden. De boodschappers van de goden. Die raaf heeft iets bijzonders. Hij is heel intelligent. Men zegt de intelligentste vogel die er bestaat. Die raaf, die onreine vogel, die wordt gebruikt door God om Elia 's morgens en 's avonds brood en vlees te geven. De raaf hadden de gewoonte en hebben de gewoonte om bepaalde verzamelplaatsen aan te leggen waar ze voedsel neerleggen, zodat ze een voorraadje hebben. Waarschijnlijk is dat hier ook gebeurd, dat in een van de kloven van de rotswanden in dat ravijn zo'n voedselvoorraad door de raven werd aangelegd, waar Elia dan toegang toe had en kreeg. Wat wil dit zeggen? Dan ik ga met u iets bespreken wat niet zo vaak besproken wordt, maar wat ik in het pastoraat regelmatig heb gemerkt een moeilijk probleem te zijn. De hoofdlijn is, God kan ook door onreine boodschappers rein voedsel aan je geven. Ik denk aan die vrouw die zei, dominee, ik heb vroeger op een predikant vertrouwd. Hij was als een vader voor me. En ik ben onder zijn prediking tot bekering gekomen. En ik heb zoveel mogen leren van zijn prediking. En later bleek dat die man een dubbel leven had geleid. Later bleek dat hij in zonde leefde. Hij is ook afgezet. En nu zit ik met een verschrikkelijke vraag. Is nu alles wat ik van die predikant geleerd heb allemaal verkeerd geweest? Is mijn bekering wel echt geweest als ik door zijn woord tot verandering gekomen ben? Dat is een voorbeeld. Een minder heftig voorbeeld is dominee Tucker, die ook hier in Urk gestaan heeft. Die kwam in zijn eerste gemeente in Kinderdijk. En heeft later verteld dat hij als onbekeerde predikant in Kinderdijk ging werken. En door ouderling Leeuwenburg als het middel in Gods hand, is hij toen tot Christus geleid. Nou ja, er waren natuurlijk in Kinderdijk ook mensen die zeiden, als ik nu voor zijn bekering door zijn woord tot verandering gekomen ben, tot geloof gekomen ben, is dat dan wel echt? Want het was een onbekeerde dominee toen. Wel, het antwoord vinden we vanmorgen in deze geschiedenis. God kan door onreine boodschappers een reine boodschap in je leven brengen. Die het verschil uitmaakt tussen dood en leven. God kan door middel van mensen die onrein zijn een reine boodschap brengen, zolang ze het woord van God verkondigen. Denk aan de fariseeën en de schriftgeleerden. De Heer Jezus spreekt in Matthäus 10 het wee u uit over de schriftgeleerden en de fariseeën. En dat is niet mals wat die overheid zegt. En toch zegt hij tegen zijn discipelen, doet wel naar hetgeen ze zeggen, houdt u daaraan, maar doet niet naar hun werken. Dus de Heer Jezus zegt niet, alles wat die fariseeën en de schriftgeleerden zeggen is allemaal fout, voor zover ze op de stoel van Mozes zaten, zoals dat toen gezegd werd, dus de geboden van God uitlegden die de Heere gegeven had door Mozes, mochten de discipelen zeker naar die fariseeën en de schriftgeleerden luisteren. En als dat hun geestelijk leven gebracht heeft of heeft doen groeien, dan is daar niets mis mee geweest. Vat u het? Als u er nou mee zit, hè, of jij, dat je zegt van ja, wat u nou straks zei, dat is bij mij weer anders gegaan, maar heb ik zo mee lopen tobben en nog. Ander voorbeeld. Na de Pinksterdag hebben natuurlijk de christenen, die tot geloof gekomen waren, vaak met elkaar gesproken over hoe het voor die tijd ging. Hoe ben jij tot bekering gekomen eigenlijk? Wel, de Heer Jezus heeft, voordat hij moest lijden en sterven en opstond uit de doden en voor zijn hemelvaart, heeft hij ooit zijn discipelen uitgezonden, 2 aan 2, om het evangelie te prediken. En ze hebben zelfs zieken genezen, ze hebben doden opgewekt en ze hebben duivelen uitgedreven. Oh ja, dat is waar, zeg. Ja, ik weet dat ook nog heel goed hoor, zegt de ander tegen die vorige spreker. Want ik ben destijds door de preek van Petrus tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Oh, zegt die ander, bij mij was dat door een preek van Judas. Oh, Judas. Judas Iscariot, die hem later verraden heeft, ja, ja, ja. Is dan die bekering van die christen in de vroege kerk niet echt geweest? Omdat Judas was uitgezonden om het woord te preken? Nee, God heeft die zwarte raaf Judas gebruikt om mensen tot geloof te brengen en zelfs genezingen te verrichten. Misschien is het voorbeeld wel te vinden in Matthäus 7, vers 21 en 22. Daar wordt gesproken over de dag des Heren. En dan zegt de Heer Jezus, velen zullen ten dien dagen zeggen, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam de duivel uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En ik zal tot hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij. Er zijn dus blijkbaar heel wat voorgangers, predikanten, professoren, andere leiders in de kerk, die vals waren, schijngelovigen. En toch behaagt het God om door hen heen te werken, zolang ze het woord van God laten horen. Als ze het woord van God naspreken. Dus maak jij je nou niet ongerust over je staat, of je wel werkelijk tot geloof gekomen bent als je onder zo'n prediking gezeten hebt. Ik denk ook aan degenen die onder ons zitten en thuis meeluisteren, die een vader hebben gehad, die een zwarte raaf bleek te zijn. Onrein, losse handjes. Of erger, incest. Het kan je dan aanvliegen dat alles wat nog goed aan die man was, dan dus ook verkeerd was? En als hij dan de Bijbel las, de kinderbijbel, en als hij je s'avonds bij het slapen gaan vertelde uit de kinderbijbel, was dat ook allemaal dan bij het grof vuil te zetten? Nee. Hoe ernstig hij ook gezonderd heeft, en we hopen dat God zijn bekering geeft, hetgeen wat hij nagesproken heeft uit Gods woord, dat mag je rustig bewaren. Als de raaf die God zond met goed voedsel. Rein voedsel. We leven in een tijd waarin dit soort dingen steeds meer openbaar komen. De Heer Jezus heeft ooit eens gezegd, wat in het duister geschied is, zal van de daken gepredikt worden. Internet heeft natuurlijk bevorderd dat er bijna geen privacy meer is. En dat we steeds meer te weten komen over wat mensen in het duister allemaal doen. En ook anderen aandoen. Ik merk aan mensen in het pastoraat dat ze daar in toenemende mate moeite mee krijgen. En dat heb ik zelf natuurlijk ook. Je leeft in een tijd waarin eigenlijk hetgeen wat je maar het liefst voor je ander, voor een ander verborgen zou willen houden, zomaar openbaar kan komen, zomaar op straat kan komen te liggen. Er zijn vele voorbeelden van te noemen. Als u het nieuws volgt, dan weet u dat net zo goed als ik en weten jullie dat ook net zo goed als ik. Hoe moeten wij daarin handelen? Wat is onze houding? Daarvoor gaan we naar Jacobus. Als Jacobus eeuwen later terugvalt op de geschiedenis van Elia, en ook met name deze geschiedenis, dan zegt hij, Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Ik zei al, dat betekent met dezelfde emoties, diezelfde dingen leed, dezelfde moeilijkheden had als wij. Hij was niet de geweldenaar. De Heer heeft hem ook aan de Bekrit gebracht om hem te beproeven. Om te weten, om Elia te weten te laten komen wat er in zijn hart was. Kijk, zolang je in een gemeente leeft en in een fijn gezin mag leven, met mensen om je heen die van je houden, dan is het makkelijker om samen naar de kerk te gaan, samen Bijbel te lezen, samen te bidden. Maar als je dus afgezonderd wordt, je komt ergens helemaal alleen te zitten. Ja, ben je dan nog dezelfde bidder, Bijbel lezen, of niet? Ik weet nog, toen ik voor de Stichting Friedensteam naar de Sovjet-Unie reisde, in de 80er jaren, en je geen Bijbel mocht meenemen, en ergens in Kazachstan, Alma-Ata, waar laatst die rellen zijn geweest, gemeenten bezocht, in het geheim, in het souterrain van een woning of zo, dan ging je voor het eerst realiseren wat gebeurt er als je niet meer normaal naar de kerk kunt, als je geen Bijbel meer kunt lezen, als je eigenlijk alleen maar jezelf hebt. Goed, we waren dan wel met een paar mensen daar, maar wat was het een verademing als je zo'n gemeente binnenkwam? Want heel die samenleving in Alma-Ata was bedreigend. We zijn ook een keer gearresteerd door de KGB en dan merk je de enorme druk die er op de christenen ligt. Wat een verademing als je dan een gemeente binnenkwam. Ja, die mensen die spraken en die zongen Russisch, dus je kon er niks van, tenminste ik kon er niks van bestaan. Maar die gemeenschap met mensen die de Heere vreesden. Ik vergeet nooit meer dat de zoon van een predikant opstond, die het woord kreeg, en vervuld van de Heilige Geest een getuigenis begon te geven over wat God door zijn werk als evangelist had gedaan. Ja. En het eind daarvan begon de gemeente te zingen, welk een vriend is onze Jezus. Toen dacht ik toch aan mijn vader, die zei, ik weet niet hoor, dat liedje, dat vindt mij te remonstrans. Maar in Rusland hadden ze daar geen moeite mee, blijkbaar. Maar het op jezelf teruggeworpen worden, dat is de manier waarop God ons leert, gaat het nu om de Heere zelf of om de dingen eromheen? Gaat het mij in mijn kerkelijk meeleven om de Heere Jezus Christus zelf of om de mensen, om wat we samen delen met de mensen enzovoorts? Welkom bij de Weekrit. Als u zich op dit moment eenzaam voelt. De Heer is bezig om u iets te leren. Het mag om hem alleen gaan. De beroemde Jood Heschel heeft eens gezegd, als het niet om God alleen gaat, gaat het nergens meer over. Dat moeten we van een Jood nog maar een keer leren. Als het niet om God alleen gaat, gaat het nergens meer over. Dan blijkt in deze moeilijke periode, met al die wederwaardigheden, of je verbonden bent met hart en ziel aan Jezus Christus zelf. Je koning en zaligmaker, je Heere en heiland, de gezonderde van de Vader, om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En dat was jij. Je was eens een wrak. Zonder God in de wereld. En hij kwam en zocht jou. Amazing grace. Verbazingwekkende genade. Wat is het heerlijk als we in zo'n tijd van beproeving dat steeds helderder krijgen. Ik mag die enige troost beide in leven en sterven kennen. En we hebben geliefd dat nog hard nodig in de aankomende jaren. Want we naderen de dagen van de grote verdrukking. De ultieme beproeving waar de wereld aan onderworpen zal worden, 3,5 jaar voor de wederkomst van Christus. Het is niet toevallig dat de Heer Jezus zelf op de geschiedenis van Elia teruggrijpt en zegt dat er 3,5 jaar droogte was in Israël. Het is niet toevallig dat hij 3,5 jaar terugkeert in het boek Openbaring als 1260 dagen. Of tijd, tijden en een halve tijd. Waarom is dat? Wel, de Heer Jezus heeft ons verteld dat er een uren der verzoeking over de wereld komt die zijn weerga niet heeft in de geschiedenis van de mensheid. En zulk een grote verdrukking, zegt hij, als nooit geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal. Die grote verdrukking, die uren der verzoeking, daar staan wij voor. We staan ervoor dat er steeds meer valse leer zal komen. Dat de kerk ook straks steeds meer beïnvloed zullen worden door mensen die zullen zeggen, ik ben de Christus. Ik ben iemand. Luister naar mij. Ik denk dat hele wappiegedoe in de westerse samenleving door de Satan gretig gebruikt wordt om ons te laten wennen aan allerlei complottheorieën, allerlei verzonnen argumenten die een enorme invloed op mensen hebben om ons te verstrikken in wat is nu waar en wat is niet waar. Want daar zitten we dan in, hè? Wat moet je geloven, wat moet je niet geloven? Paulus die schrijft aan de gemeente van Thessalonica in 2 Thessalonicenzen 2... dat God in die tijd een kracht der leugen zal zenden. Een kracht der leugen. Zodat de mensen de waarheid niet meer kunnen zien en geloven. We moeten er ernstig rekening mee houden dat we in de aanloop naar die periode van de grote verdrukking leven en deze dingen al zichtbaar beginnen te worden. Al tastbaar beginnen te worden om ons heen. En dan gaat Jacobus 5 nog op een hele andere manier spreken in zo'n tijd. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. Blijkbaar moest Elia het oordeel aanzeggen aan Israël destijds. Er komt een tijd dat de kerk en al die leugenprofeten het oordeel zal moeten aanzeggen. En Elia bad wederom een gebed en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Als we het even op ons in laten werken, dat God het gebed van één man gebruikt om een oordeel te brengen over een heel land en een heel volk. En die man, die is geen bijzonder mens. Het is niet een halve God. Het is een mens van gelijke beweging als wij. Wat was het dan voor een mens? En wat zijn de mensen die straks door God gebruikt worden als de grote verdrukking begint? Rechtvaardiger staat er. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Dat is een mens die gerechtvaardigd is als goddeloze. Die zijn eigen rechtvaardigheid bij het grofvuil heeft gezet. En wil leven van Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid. Die zegt, Heere, ik weet absoluut niet wat waarheid is. Maar ik klem aan u vast, want u bent de waarheid, Heer Jezus. En de uitweg uit deze wereld. En het leven, het eeuwige leven. Rechtvaardig is een mens die zich houdt aan de geboden van God. En de compromissen afwijst. We worden steeds meer verleid tot allerlei compromissen. En het wordt steeds moeilijker om onze weg te vinden. Wat is waar, wat is niet waar. Wat is goed, wat is kwaad. En naarmate de Satan dat steeds meer verspreidt, die geest van de leugen, waardoor mensen dus in die verwarring terechtkomen, naar die mate is het steeds belangrijker dat we bidden als een Elia. Er staat, hij bad een gebed, en dat is typisch een manier van zeggen uit die oude taal die hij toen gebruikte. Want dat betekent, die verdubbeling betekent, hij bad vurig. Hij bad vurig. Heb je nog tijd om te bidden? Of is de smartphone je te sterk af? Of een ander schermpje? Of andere dingen? Heb je nog tijd om vurig te bidden? Want God wil dat we volharden tot het einde en zalig worden. Hij wil niet dat één van ons verloren gaat, maar dat we tot kennis van de waarheid komen. En de enige manier om vrij te komen van deze verwarring, die samenknoping van ongerechtigheid, die steeds meer in de harten en de hoofden van de mensen gaat zitten, de enige manier om daaraan te ontsnappen is dat we naar het kruis van Christus gaan. Daar zie ik de waarheid. De waarheid over mijn leven. Dat ik daar had moeten hangen vanwege mijn zonden. En de waarheid over mijn leven. Dat Christus mij het leven geeft. Omdat hij daar in mijn plaats heeft gehangen. Dat maakt ons vrij van de leugen. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En ook al zou het woord der waarheid in ons leven gebracht zijn door een zwarte raaf, We worden niet door mensen bekeerd, maar door het woord bekeerd. Het woord wat ons spreekt van het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. U neemt misschien uw zonde erg serieus. Dat is een goed teken. Jij zit misschien wel te tobben. Hoe kom ik van die bepaalde en die zonde af? Dat is een goed teken. Maar neem nou even serieus dat het bloed van Christus reinigt van al die zonden. Waarom zou je het ene ernstig nemen en daarover tobben en het andere niet aannemen als een bevrijdende boodschap? Hij heeft beloofd, Heere, dat hij ons niet zal begeven en niet zal verlaten. Ook niet in dure tijd en hongersnood. We weten niet wat ons te wachten staat in ons Nederland. Maar u weet met mij mee dat de vooruitzichten somber zijn. Wat ons ook te wachten staat, de Heer Jezus is daar. Elia kon niet bevroeden waar dat moeilijke leven van hem toen nog toe zou leiden. Hij wist toen nog niks van de opwekking van die zoon van de weduwe in Zarefat, waar hij voor gebruikt zou worden. Elia had er nog geen notie van dat hij ten hemel zou varen. Elia had er nog geen enkele gedachte over dat hij even later op de berg der verheerlijking samen met Mozes en Christus zou staan. Elia wist nog niet wat in Openbaring 11 beschreven staat, dat straks in de grote verdrukking, die dus nog toekomstig is, al zitten we er vlakbij denk ik, hij een van die twee getuigen is die zal spreken op de straten van Jeruzalem. Elia wist alleen maar één ding. Ik ben eenzaam en verschoven, ja de ellende drukt mij neer, maar hield zich vast aan de Heer. En ik keek naar die rotsen om me heen en die zei, vaste rots van mijn behoud, ook als de zonde mij benauwt. Laat mij verkeren in uw schaduw, want in de schaduw heb ik verkoeling en verkwikking, ben ik niet alleen. Laten we vasthouden aan hem die gezegd heeft, omdat het woord van mijn wijdse mij bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Dat is de tekst voor de aankomende jaren. De troost voor Gods kinderen weggelegd. Allen die in Jezus Christus geloven. En dan? Dan maar eenvoudigweg vertrouwend wachten. Vertrouwend wachten. Op de wederkomst. En zingen. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Maar heeft gehoord wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. Amen.